Vladimir Poetin houdt van geschiedenis. Zijn vurige redenvoeringen zitten er vol mee. Velen verklaren hem voor gek, maar in vaardige handen is het verleden een wapen zonder weerga. In De Macht van het Verleden legt Ivo van de Weideven haarfijn uit hoe politici en potentaten de geschiedenis gebruiken. Hun visie op het verleden stuurt hun handelen in het heden. Hoogste tijd dus om dit onderwerp onder de loep te nemen.
Mao Zedong, de grote roerganger van China, was een groot fan van kungfu-legende en acteur Bruce Lee. In 1974 leed Mao aan staar en om zijn klachten niet verder te laten verergeren, adviseerde zijn artsen hem om te stoppen met lezen. De boekenworm stortte zich daarom op films. Hij was verzot op biopics van grote leiders uit de geschiedenis als Napoleon en Lincoln. Maar er was één film die het hart van de Chinese leider pas echt snel liet kloppen. Fist of Fury. Mao keek die actiefilm uit 1972 maar liefst 3 keer. Volgens Intimi was Fist of Fury zelfs de enige film ooit die Mao meer dan 1 keer heeft gekeken. Bruce Lee kruipt in de rol van kungfu-leerling Chen Fan, die de dood van zijn meester wil wreken. Het verhaal speelt zich af in Shanghai tijdens de jaren 30, toen de Japanners de facto de dienst uitmaakten in de stad. Leden van een rivaliserende Japanse vechtschool treiteren Shen en zijn kompanen en ze blijken bovendien ook achter de dood van zijn meester te zitten. In een blauw Mao-pak neemt de protagonist uiteindelijk wraak. Maar tijdens zijn avonturen in Shanghai verzet Shen zich ook tegen de Japanse overheersing. Nadat hij hun eerst alle hoeken van de dojo heeft laten zien, dwingt hij Japanse leerlingen om een papieren banier met de tekst Zieke man van Oost-Azië op te eten. Dat is een verwijzing naar de zwakke Chinese Qing-keizerdynastie die in de 19e eeuw het hoofd moest buigen voor buitenlandse grootmachten als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. Een nog symbolischer moment zit later in de film. Wanneer Chen het hedendaagse Huangpu-park aan de beroemde Bund Boulevard wil binnengaan, wordt hem de toegang geweigerd, terwijl de wacht hem op een bordje op de toegangspoort wijst met de tekst No dogs and Chinese allowed. Tegelijkertijd laat de wacht een Japanse vrouw met een hondje door. Een 3-tal Japanners lacht Chen uit en zegt dat hij mee mag doen als hij doet alsof hij een hond is. Chen werkt de 3-tal vliegersvlug tegen de grond en versplintert met 2 welgemikte trappen het vernederende bordje. De nationalistische boodschap in Fist of Fury was voor een Chinees publiek overduidelijk. De vernedering is voorbij, de eer van China is gered. Naar het schijnt barstte Mao in huilen uit nadat hij Fist of Fury voor het eerst had gekeken. Bruce Lee is een held, riep hij uit. Met zijn afrekening met het verbodsbord verwoordde de kungfu-legende immers op symbolische wijze wat Mao had verklaard toen hij op 1 oktober 1949 vanaf de Poort van de Hemelse Vrede aan het gelijknamige plein de Volksrepubliek China uitriep. China is opgestaan en laat niet langer met zich sollen.
Welkom Ivo.
Hallo.
Heel erg leuk dat je bij ons hier in de podcast wil praten over jouw nieuwe boek. Je hebt hem al voor je liggen.
Yes.
Ja, hoe voelt dat om hem in handen te hebben?
Ja, dat is altijd heel fijn. Het is altijd zwoegen, ploeteren en doorzetten. Maar als dan uiteindelijk het boek er is en je mag ermee de boer op en je mag erover gaan vertellen, net zoals hier, dan is dat altijd het leukste.
Ja, snap ik. Je hebt een heel pakkend boek geschreven. Het heeft mij echt aan het denken gezet en het helpt me ook. Nou ja, als ik nu het journaal kijk of als ik nu nieuwsberichten binnenkrijg om het verrijmt je blik, laat ik het zo zeggen.
Mooi zo.
Voordat we de diepte induiken, het schrijfproces van dit boek is iets anders dan bij je vorige boeken. Want bij je vorige boeken had je eigenlijk gedurende het hele proces een hele drukke baan erbij. En inmiddels ben jij fulltime writer.
Yes.
Hoe bevalt dat?
Dat bevalt heel goed. Het geeft gewoon veel meer ruimte om daadwerkelijk te kunnen schrijven. Dit boek is ook nog begonnen. Toen had ik nog die fulltime baan daarnaast. Maar dat werkte gewoon niet. Ik kon allebei niet de aandacht geven die het verdiende. En dit boek dreigt ook een beetje telkens ingehaald te worden door de actualiteit. Zelfs nog toen ik al druk bezig was met het hoofdstuk over Rusland, besloot ene Vladimir Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Maar dat heb ik gelukkig allemaal kunnen verwerken. En volgens mij is het boek nog steeds heel erg mooi op tijd uitgekomen. Met dank inderdaad dat ik nu fulltime ben gaan schrijven en ook echt de tijd had om het af te ronden.
Ja. Ja, en is je leven daardoor anders? Ik kan me voorstellen dat je in ieder geval je dagindeling iets anders is.
Ja, zeker weten. Dat is echt een wereld van verschil. Ja, als zelfstandig schrijver ben je ook ZZP'er, zoals het zo mooi heet. Dus je moet ook achter opdrachtjes aan. En ik schrijf ook nog andere dingen dan boeken. En daar ben ik ook druk mee bezig. Dus het is gewoon bezig zijn met een heleboel dingen. Gewoon ook zakelijk en acquisitie, om maar dat vervelende woord te gebruiken. Maar eigenlijk, het is allemaal rondom de dingen die ik echt belangrijk vind, rondom de boodschap die ik echt wil vertellen en die ook in dit boek staat. Dus het is alleen maar mooi.
Mooi. Nou, dat klinkt heel erg goed. Alex, jij bent ook druk geweest met deze titel. Je hebt het proces een beetje begeleid vanuit de uitgeverij. Hoe voelt het voor jou dat die hier nu ligt?
Ja, super fijn. Ik heb met Ivo een eerder boekje, mag ik wel zeggen, gemaakt. Dat was een stukje dunner. En nu echt een lekker lijvig, super interessant boek. Het was weer hartstikke leuk om dat te kunnen doen.
Mooi.
En dus laten we maar ook erover hebben wat er in dat boek staat. Het boek is vorige week, 6 oktober, verschenen. En je leert ons eigenlijk in dit boek meer over onder andere Poetin, Erdogan en andere gezellige potentaten dictators. En je laat eigenlijk ons zien hoe zij het verleden inzetten voor hun eigen gewin.
Ja.
En als je het boek zo leest met al die verschillende figuren achter elkaar, zou je bijna kunnen denken dat ze misschien dezelfde lessen hebben gevolgd. Of bijna alsof ze colleges samen in de collegebanken hebben gezeten.
Ja.
Omdat ze allemaal eenzelfde soort tactiek lijken te volgen. Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, het lijkt inderdaad alsof ze allemaal de macht van het verleden al gelezen hebben. Ja. Je moet ook hopen dat het niet in de verkeerde handen terechtkomt.
Geen geheimhoudingsplicht hoeven tekenen.
Nee,
maar.
Nee, precies. Maar het klopt inderdaad dat ik ben hier al jaren mee bezig met deze materie, met geschiedenis en actualiteit en internationale betrekkingen en hoe dat met elkaar verweven zit. En het valt dan inderdaad op dat ze allemaal eenzelfde verhaallijn gebruiken. Ik noem het ook wel eens een stappenplan. Dus een vast verhaal wat ze allemaal vertellen, wat elementen van trots, van verlies, van vijandschap en van wederopstanding bevat. En dat verhaal hebben zij over de geschiedenis heen gelegd om op die manier te proberen de bevolking achter zich te krijgen. Dan wel in de stemhokjes, dan wel gewoon bij allerlei malle plannen zoals het binnenvallen van een buurland. En ze maken niet alleen gebruik van dat stappenplan, ze hebben ook een vaste gereedschapskist die ze ook gebruiken om vervolgens die hele verhaallijn te verankeren in de samenleving, zoals ik het noem, met onderwijs natuurlijk, hè, geschiedenislessen, met musea, met monumenten, maar ook met media, met films. Het is echt een historisch tapijtbombardement wat ze over de samenleving leggen om hun eigen visie op het verleden in beeld te brengen.
En zijn die stappen dan altijd in dezelfde volgorde of kan dat een beetje gemixt en gematcht worden naar eigen inzicht?
Je kan. Dat hangt een beetje ook af van hoe
niet dat we nu de luisteraar aan willen zetten om het stappenplan te volgen, maar
nee, precies. Nee, kijk, de verhaallijn is eigenlijk altijd dezelfde. Dus je moet eerst iets opbouwen, een trots ding in het verleden. Dat moet er ook niet meer zijn. Je moet het kwijt zijn. En dat ligt dan ook altijd buiten jezelf. Dus een ander is daarvoor verantwoordelijk. Die heeft het afgepakt, weggenomen. En als politiek leider, want daar komt dan eigenlijk de crux van het verhaal, beloof jij de wederopstanding? Beloof jij dat die trots weer terugkomt? Zie je dus eigenlijk de toekomst voor je, een soort terugkeer naar dat verleden. En dat speelt dus in op gevoelens van nostalgie, op onzekerheden in een snel veranderende wereld met pandemieën en globalisering. Dus dat verhaallijn is altijd hetzelfde, of die verhaallijn moet ik zeggen. Maar dan de toolbox, ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe stevig je al in het zadel zit. Vladimir Poetin en Xi Jinping, die hebben echt hun macht al stevig gevestigd. Dus die kunnen dat echt, dat hele arsenaal van middelen inzetten en gebruiken. Van schoolboeken tot bioscoopfilms. En bij anderen, bijvoorbeeld Boris Johnson komt in het boek ook aan de orde. Ja, die kunnen natuurlijk niet zomaar in een democratisch gekozen land bepalen wat de heersende beeld wordt. Maar die kunnen wel dat verhaal gebruiken en dat in ieder geval via social media verspreiden, zoals je in de Brexit-campagne zag. Dus het verhaal is hetzelfde.
Naar hun eigen kleur.
Precies. En dat kunnen ze dus, afhankelijk van hoe machtig je al bent, kun je daarvoor een bredere gereedschapskist gebruiken. Maar het is wel een beetje een glijdende schaal. Als je al begint met die trots benadrukken en je haalt er dan het element van verlies bij. Nou ja, trots kun je in een Nationaal Historisch Museum bijvoorbeeld proberen te vangen. En als je daar dan bij zegt van ja, en dat hebben we nu niet meer. Ja, dan kom je al gauw op een glijdende schaal terecht.
Maar de voorbeelden die je noemt zijn heel hedendaags.
Ja.
Betekent dat dus ook dat het iets nieuws is dat machthebbers dit doen? Of kunnen we dit eigenlijk langer, want ook zo'n gezellig man is toch wel Adolf Hitler, dat je denkt van ja, misschien wist hij ook al vrij goed hoe die beeldvorming moest inzetten. Heb ik dat goed? Of?
Ja, dat klopt. Het gaat al langer terug. Van Poetin zeggen ze altijd van hij heeft 19e eeuwse geopolitiek, denk in invloedssfeer, maar hij heeft ook 19e eeuwse geschiedenis. eind 19e eeuw kwam het nationalisme op. En het nationalisme zocht naar een nationaal verhaal. En dat vonden ze natuurlijk in de nationale geschiedenis. Dus dat werd bij elkaar gepuzzeld. En daar werd zo'n verhaal van trots verteld. Dat hebben we ook in Nederland. Dat beschrijf ik ook in mijn boek, hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Hè, met de clubkleuren die je trots kan dragen. Dus dat heeft Poetin, heeft Xi Jinping, heeft Erdogan, heeft ze allemaal uit die 19e eeuwse toolbox. Maar dat element van verlies, ja, dat is wel nieuw. Dat hebben ze nu bij
aan toegevoegd eigenlijk.
Ja, aan toegevoegd gevoelens van wrok en rancune. Die zag je inderdaad ook bij Adolf Hitler.
Ja, en ook heel erg van we hebben het zo slecht en ja, ik kan jullie helpen. Dat ja, doen ze eigenlijk ook allemaal, toch?
Ja, precies.
Met die trots en nostalgie en ja, hang naar.
Ze koppelen dat aan elkaar. Hè? Je had iets om trots op te zijn. Dat moet je eigenlijk nog steeds zijn. Dat is ook wel belangrijk. En dat heb je niet meer. En als je nu mij maar steunt in wat ik ook allemaal van plan ben, dan zal ik zorgen dat je weer trots kan zijn opnieuw en dat die gouden tijden weer herleven. Dus dat die elementen van 19e eeuws nationalisme, wrok en rancune die een beetje besloten ligt in fascisme. Nou, daar een soort hele giftige, gevaarlijke mix. Dat is de macht van het verleden die nu gebruikt wordt.
En als je kijkt naar de schaal waarop het gebruikt wordt, ik kan me ook voorstellen dat hoe langer je ergens zit, hoe sterker die boodschap wordt.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat de basis, dus het trots zijn op het verleden en het gebruiken daarvan, dat misschien wel in alle politieke systemen voorkomt.
Ja, ik zeg altijd, een beetje trots is helemaal niet zo erg. Iedereen is trots op zijn eigen verhaal. Iedereen heeft ook eigen geschiedenis. Hè? Denk maar aan de verhalen die je met vrienden in de kroeg vertelt. Maar het gaat erom, als je dat soort verhalen van trots mobiliseert en daar een soort vijandbeeld bij gaat schetsen, ja, dan wordt het gevaarlijk in mijn ogen. Dan moet je echt uit gaan kijken. En ik hoop dat mensen met dit boek in de hand dat soort sentimenten ook herkennen en niet zo snel vatbaar zijn voor die verhalen die hen worden verteld.
Ja. In je boek gebruik je allerlei pakkende voorbeelden. Ook het stuk wat je net voorlas over de film met Bruce Lee, die Xi Jinping kijkt. Nou, heel sprekend voorbeeld eigenlijk. Zo begin je ieder hoofdstuk.
Ja.
Waarom heb je voor die opzet gekozen?
Ja, om de lezer meteen het verhaal in te trekken natuurlijk. Het werkt gewoon enorm goed. Je kan wel heel droog gaan vertellen van dit is een stappenplan. En het werkt zo, maar door die pakkende voorbeeld te nemen, bijvoorbeeld die kung fu film, krijgen mensen zelf ook zoiets van, oh, dit is een mooi verhaal. En dan merk je bijna al vanzelf dat het op jou misschien ook al een beetje werkt. Dat het inderdaad zoiets van, oh ja, dit snap ik.
Je ziet het ook voor je, vind ik, toch? Dat hij daar zit, tranen van geluk die over zijn wangen biggelen. En dat hij die film 3 keer kijkt. Ik zie hem zitten.
Ja,
nou ik ken de beste man niet eens.
Nee, het is een niet zo'n bekend feit van hem dat hij dat ook zo leuke films vond allemaal. Maar dat maakt het beeldend. En dat is ook een beetje om te illustreren dat die verhalen die machthebbers en wannabe machthebbers, want het is niet alleen iets wat potentaten doen, maar ook andere politici, wat zij gebruiken. Die beelden zijn heel krachtig, omdat ze aan iets heel eigens, aan je identiteit, aan nostalgie daarop inspelen. Dus daarom werkt het ook. En dat zie je ook een beetje hopelijk aan het begin van de hoofdstukken.
Ja, zeker. Ja, absoluut. We hebben het gehad over die toolbox en over die stappen die eigenlijk doorlopen worden. Maar als ik kijk naar de inhoudsopgave van het boek, dan zie ik eigenlijk alleen de namen van de landen die jij bespreekt in het boek. Waarom is er voor die opzet gekozen?
Er is voor die opzet gekozen omdat dat eigenlijk een beetje tried and tested was. Er was oorspronkelijk een ander idee om het stappenplan zelf als verhaal te pakken. Als kapstok voor het boek. Ja. Alleen dat vereist van de lezer enorm veel historische voorkennis. Omdat je dan telkens eens stap 1 pakt. En die ga je dan aan Rusland, China, Polen, Hongarije.
Ja.
En het werd er ook een beetje academisch van.
Juist.
Dit is iets. Dit is ontzettend toegankelijk voor een breed publiek. En ik denk ook dat stappenplan, als ik mag vullen, dat is nice to know. Maar eigenlijk het need to know is echt zien hoe landen en machthebbers dat inzetten. En als jij dan ziet dat ze allemaal diezelfde stappen volgen en je verbindt aan elkaar, dat is hartstikke fijn.
Ja.
Maar het is niet een soort van college reeks die je volgt, waarbij je echt moet snappen van, oh, hier stap 1.
Nee, het werkt beter inderdaad, Alexander, wat jij zegt, als je die landen pakt, hun hele proces schetst. Dus alle stappen die ze doorlopen. En natuurlijk worden er in de hoofdstukken wel verschillende accenten gezet. Het hoofdstuk over Polen gaat meer in op herinneringsinfrastructuur. Om maar iets moeilijks te noemen. Dat moeten mensen in het boek maar gaan nalezen. Het hoofdstuk over China gaat meer in op verlies. Nou, en zo hebben ze allemaal een eigen accent eigenlijk. En het werkt gewoon beter als mensen die geschiedenis en wat daarmee gebeurt samen hebben, in plaats van dat je telkens van de hak op de tak springt. Ja. Dus daarom is ervoor gekozen om het aan case studies, om het even een verschrikkelijk academisch woord dan toch weer te gebruiken, op te hangen.
Ja, en eigenlijk krijg je in de inleiding een heel goed soort introductie in die stappen. En de rest van het boek wordt dat geïllustreerd.
Ja, klopt.
Nou, om dan maar even naast Poetin, Erdogan, Xi Jinping ook even iets dichter bij huis te gaan. Want we hadden het net over potentaten, maar zoals jij terecht aangaf, politici doen dat ook.
Ja.
En volgens mij in ons eigen land gebeurt het vrij regelmatig. Volgens mij is er kort geleden nog een politicus die twee andere ministers in een bepaald daglicht probeerde te zetten.
Ja. Ja, ik weet niet of dat helemaal een juist gebruik is van de macht van het verleden. Wat daar geprobeerd werd met een beetje een goedkope Photoshop van een hakenkruis en twee bewindspersonen. Maar de baas van die beste man die Photoshop op Twitter had gezet.
Die doet dat wel.
Thierry Baudet, bewust. Die heeft een heel idee met zijn, het heet ook bijvoorbeeld het Renaissance Instituut. Hè. Het gaat voor een wedergeboorte van Nederland. En als je een beetje gaat zoeken in Thierry's Twitter feed, dan kom je van alles tegen. Ik zou het niet echt aanraden eigenlijk. Maar die daarin zit van de geschiedenis is dat hij ook zegt, we waren ooit trots op ons verleden, de gouden eeuwen van Nederland. Dat zijn we niet meer. Hij heeft er ook nog een element bij. Ja, Nederland wordt niet echt aangevallen momenteel. Heeft niet echt grondgebied wat we kwijt zijn geraakt. Al zou je nog kunnen zeggen, we zijn onze koloniën kwijtgeraakt. We zijn België ooit kwijtgeraakt. Maar er is geen politicus die daarop inspeelt. Nee, Thierry Baudet zegt, ja, je hebt dat decolonisatieproces van onze geschiedenis. Het feit dat er excuses voor het slavernijverleden gemaakt zouden moeten worden. En daar zegt hij van, kijk, daarom probeert men onze geschiedenis zelf, onze trots, ons verhaal zelf aan te vallen. En als je nu op mij stemt, dan zal ik zorgen dat je trots kunt blijven op Nederland. En hij heeft letterlijk in iets wat onnavolgbare interviews gezegd, als we weer trots zijn op Nederland, dan lost dat automatisch onze problemen met migratie en begrotingstekorten op. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet.
Nee.
Maar hij probeert wel dus dat script, die verhaallijn van trots, verlies, vijandschap en wederopstanding op Nederland te projecteren en daar vervolgens politiek munt uit te slaan.
En misschien ook nostalgie met de Gouden Eeuw en kijk,
zeker,
toen waren we zo belangrijk en nu zijn we dat niet meer en dat is onterecht.
Ja, hij heeft mini-documentaires op YouTube gezet over die Gouden Eeuw, onder andere over Michiel de Ruiter. En daar hoor je dan in dat de VOC toch zoveel handelde en dat we dat we echt een zeevarende natie was die een grootmacht was. En dat zijn we allemaal verloren omdat we interne strijd hadden.
Nou, en ja, hij kan dat oplossen.
Hij kan dat oplossen. Ja. Tenminste, dat is de impliciete boodschap die daar achter schuil gaat. En het is een beetje vergelijkbaar met wat Xi doet. Hij zegt, we hebben ook een nationale heropleving die in het verschiet ligt. China heeft een eeuw van vernedering ondergaan in de 19e en 20e eeuw. En als je nu eenmaal maar netjes de Communistische Partij van China blijft steunen in China, dan zal die je naar een glorieuze toekomst leiden.
Ja, want Baudet is niet de enige bij ons in de politiek die het verleden wel aanhaalt, toch? Maar het gaat dan dus om de schaal en om de...
Ja, vooral om de verhaallijn eigenlijk die hij gebruikt. En het is inderdaad waar, het zijn meer politici. Ons eigen kabinet heeft in het regeerakkoord staan 2021 afgesloten dat men een nationaal historisch museum wil gaan bouwen om Nederlandse normen en waarden weer beter inzichtelijk te maken. Het kabinet daarvoor...
Balkenende heeft dat toch ook vrij expliciet...
Balkenende had de VOC-mentaliteit waar je trots op moest zijn. Het kabinet hiervoor had in het regeerakkoord staan, we willen die normen en waarden willen we benadrukken door kinderen het Wilhelmus te laten zingen. Ja. En nu gaat men weer een idee uit 2006 naar voren halen. Dat is het bouw van een Nationaal Historisch Museum.
Maar en ik zeg altijd, dan moeten komen? Of dat is,
dat is nog niet... Okay. Nee, daar ging het toen ook mis.
Okay.
Met waar het moest komen. Of nou Amsterdam of Arnhem was. En toen zou het in Arnhem komen. En toen ging het toch niet door.
Okay.
Denken ze in het Openluchtmuseum nog met gemengde gevoelens aan terug. Ja. Ze hebben wel daar nu de Canon tentoonstelling. Maar in ieder geval, dat Nationaal Historisch Museum, ja, ik vind dat een beetje... iffy, want dat is weer de trots gaan benadrukken, de eigenheid. En vooral ook, er komt een Nationaal Slavernijmuseum niet in. maar ergens anders of ernaast. En dat is een beetje raar. Hè?
Want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want als we een voorbeeld vragen van, goh, hoe zit dat dan in ons eigen land? Dan is het voorbeeld wat je net noemt met Baudet natuurlijk het meest voor de hand liggend.
Ja.
Maar er lijkt wel ergens een grens te zijn op wat toelaatbaar is en wat misschien past in het boek. Of hoor ik je dan verkeerd?
Nee, je hoort me niet verkeerd. Er is inderdaad wel een grens. Zo'n Nationaal Historisch Museum, ik denk dat je daar dan een evenwichtig beeld in moet schetsen. En dat niet alleen maar over trots moet gaan, maar ook over zwarte bladzijden.
Ja, het hangt natuurlijk vanaf waar worden de nuances gelegd. Ja. En dat is natuurlijk altijd, denk ik, met de geschiedeniskeuze van curatoren.
Ja, als je in dat Nationaal Historisch Museum gaat vertellen, we waren ooit een groot land en we zijn het nu niet meer. Ik denk niet dat dat de boodschap wordt, maar dat zou je kunnen doen. Ja, dan kom je inderdaad gauw op zo'n pad terecht wat precies binnen die verhaallijn past.
Ja, en dan moet je ook
past.
De zwarte bladzijden zoals kolonialisme.
Ja, en je ziet als je dan aan de andere kant van de Noordzee gaat kijken tijdens het Brexit referendum, wat in het boek ook uitgebreid aan de orde komt. Daar had men dus inderdaad een verhaal van, ja, wat het Britse Empire, dat was ooit heerst over de wereldzeeën. Dat zijn we allemaal kwijtgeraakt, omdat we ons hebben overgeleefd aan de Europese Unie. En als we daar nu maar eenmaal uitstappen, dus in dit geval had je trots op het empire, het verlies van dat empire en de EU die dat hoegenaamd afgepakt zou hebben. En vervolgens, als je dan maar voor Leave stemt, dan zal het Verenigd Koninkrijk zich weer uit de ketenen van de Europese Unie ontworstelen en vervolgens over de wereldzeeën niet gaan heersen, maar gaan handelen. En dat is dus precies zo'n verhaallijn in een democratisch gekozen land die toch heeft gezorgd voor een enorme koerswijziging.
Ja, en het gebeurt veel. Was het nog moeilijk om te kiezen welke landen of welke leiders de hoofdstukken opgehangen zouden moeten worden?
Nou, de voorbeelden die ik gekozen heb zijn eigenlijk de meest sprekende voorbeelden. En dan zeggen heel veel mensen, oh ja, en het Verenigd Koninkrijk is toch een beetje de odd one out. Maar dat is juist ook om te bewijzen dat het niet alleen maar iets is voor potentaten. Maar je kunt dit echt wereldwijd zien. India komt wel kort aan de orde, maar niet heel uitgebreid. Dan volgt men dat ook. Saudi-Arabië komt niet aan de orde, maar de kroonprins daar is ook druk bezig met de geschiedenisboeken. En ik hoop vooral dat als je de voorbeelden die in dit boek staan hebt gelezen en hebt doorzien, dat je dan ook de voorbeelden elders in de wereld doorziet. Omdat het model is hetzelfde, de toolbox is hetzelfde. En aan de hand van die voorbeelden denk ik dat iedereen die het boek leest in staat zou moeten zijn om het te herkennen en te zeggen van hey, dat gaan we zo niet doen.
Zeker. Ivo, je bent inmiddels best wel gewend al aan die microfoon die ook nu voor jouw gezicht hangt.
Ja.
Want niet alleen ben je regelmatig te gast bij OVT om op de radio een en ander toe te lichten. Maar je bent ook bezig met een podcast miniserie bij het boek.
Ja,
in samenwerking
klopt.
Met Podimo en Dag en Nacht Media.
Ja.
Eerste twee afleveringen staan inmiddels online.
Yes, ja.
Misschien tijdens het horen van deze, of luisteren van deze aflevering nummer 3 ook al, wie weet. Hoe is dat om te doen?
Ja, dat is hartstikke leuk. Het mooie is in vergelijking met radio dat je meer tijd hebt om een verhaal te vertellen. Het is eerder meer een documentaire dan een nieuwsitem, want dat zijn er toch heel vaak op de radio. En het is wel relaxed dat je af en toe kan zeggen van die doe ik even opnieuw. Want op live radio heb je die luxe natuurlijk weer niet.
Nee.
Hè? Dan moet het altijd meteen door en gaat het gewoon meteen de ether in. En
wat kunnen de luisteraars verwachten van de podcast?
Nou ja, de podcast die hangt ook echt op die sprekende voorbeelden. We pakken telkens zo'n sprekend voorbeeld eruit om een stap uit het stappenplan uit te lichten. Daar, die podcast heeft wel de opzet van het stappenplan. Maar dan pakken we telkens een sprekend voorbeeld van een van die stappen in het stappenplan.
Ja.
Om aan te geven hoe dat zit en vervolgens de verbanden te leggen. En zo alsnog in beeld te brengen hoe de macht van het verleden werkt.
Nou, geweldig. Alexander, hebben we nog meer vragen?
Nee, ja, ik kan hier eindeloos over door blijven praten.
Ja, ik ook, dus hou me tegen.
En het bedoel, er is een eindeloze hoeveelheid voorbeelden te bedenken. Maar ik denk, dat moet je gewoon lekker gaan lezen.
Nou, Ivo, dank je wel dan voor voor dit interessante voorproefje op jouw boek.
Heel graag gedaan.
Hij ligt inmiddels in de winkels. Ik zou haast zeggen dat jouw boek verplichte leesvoer is voor iedereen die iets meer van de actualiteit zou willen begrijpen. Ik heb het voor de uitzending al even kort aangekondigd bij jou, Ivo. Maar wij hebben altijd een vast item in deze podcast. Het is weer tijd voor een gouden boekentip. Een papieren parel. Een boek dat we niet mogen missen. Het is tijd voor Bellen met Barend. En nu hopen dat hij opneemt.
Ja. Hallo, met Barend.
Hi Barend, je bent weer live in de podcast. Je spreekt met Alexandra, Arthur en Ivo.
Yes.
Gezellig.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Het gaat hier goed. Het is hier lekker druk, maar voor de rest gaat het hartstikke goed.
Fijn. Nou, wij zijn razend benieuwd naar je boekentip.
Ja, nou, deze maand, deze keer was het makkelijkst. Het is en omdat Ivo bij jullie zit. Dat is een geweldig boek. En het is een van de meest vooraanstaande, eigenlijk de grootste levende historicus die ik wil benoemen. Al is het dan niet in centimeters uitgedrukt. Ik heb het over Ian Kershaw.
Ik dacht even dat het over hem ging.
Nee, jij bent langer dan Kershaw, Ivo. Dat kun je gewoon op je cv zetten.
Ja, ja, dat is waar. Ik heb het wel eens gezien, ja.
Zijn cv daarentegen is dan wel... En jij bent ook nog een stuk jonger, hè?
Ja,
Kershaw is officieel met pensioen, dus tegen de tijd ben je er ook.
Ik neem mijn petje diep af.
Wat zeg je?
Ik neem mijn petje diep af voor Ian Kershaw, dat zeker.
Ja, het is het nieuwe boek van Ian Kershaw. Hij is dus ooit bekend geworden bij een breder publiek bij zijn tweedelige Hitlerbiografie. Ik heb hem ook in mijn studententijd gelezen, terwijl ik niet geschiedenis studeerde. De fascinatie met hoe is iemand zoals Hitler geworden wie hij was. Daar heeft hij een enorm naam mee gemaakt en hij was daarvoor al dé expert op het gebied van Nazi-Duitsland. Maar hij heeft de afgelopen decennium zijn vleugels uitgeslagen. Hij heeft de afgelopen 10 jaar een dubbelbiografie over de 20e eeuw. Dus van de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog tot met de val van de Berlijnse muur. En ook eigenlijk heeft hij nog stiekem 9-11 meegenomen. Hoe was de 20e eeuw? En ook nu, hij combineert eigenlijk die twee dingen. Hij gaat terug naar zijn oude interessegebied. Van hoe komt iemand aan zoveel macht en hoe wordt een dictator die is. En de hele 20e eeuw bestrijkt hem mee. Want zijn nieuwe boek heet Persoonlijkheid en Macht. En daarin pakt hij een aantal machthebbers uit de 20e eeuw, Europese machthebbers. En kijkt hij wat. Hè, dus heel vaak wordt die persoonlijkheid enorm, zoals bij Hitler, wordt zijn persoonlijkheid verheerlijkt. Dat gebeurde bij Mussolini. Maar hij kijkt ook naar minder dictatoriale mensen. Al zullen de meningen ongetwijfeld over verdeeld zijn. Zoals Thatcher. Gorbachev komt langs, Adenauer. En steeds zoomt hij in hoe komt het dat deze mensen zoveel macht hebben. Hing dat samen met hun persoonlijkheid? Of was het de tijd waarin ze leefden? En op welke manier hebben ze die gebruikt? Dus het is echt. Ja, de grote greep van de geschiedenis.
Klinkt alsof er heel veel overlap in zit met het boek van Ivo. Het is jammer dat...
Je moet ze naast elkaar lezen, dat is het.
Het Nederlands van meneer Kershaw een beetje roestig, maar anders zouden we het hem cadeau doen.
Zeker, nou...
Of een vertaling eigenlijk.
Dan krijgen we een prachtige Engelse vertaling van Ivo en dan gaan we hem hoogstpersoonlijk uiteraard naar Kershaw opsturen.
Met een mooie quote van meneer Kershaw.
Ja.
Ja, precies. Nee, maar het is mede omdat Ivo precies op dit plekje zit. Of niet precies op dit plekje, want Ivo pakt natuurlijk de hedendaagse dictatoren. En hun trekje om het verleden er met haar bij te grijpen. Maar er zit een flinke overlap. De mensen die geïnteresseerd zijn in Ivo's boek, ook in Kershaw's boek zijn. En vice versa.
Yes.
Je hebt het boek inmiddels, Ivo.
Ja.
Ben je al begonnen?
Ik heb een stukje over Mussolini gelezen toevallig. Ja, dus dat, ik vond het heel interessant. En inderdaad, het is een mooie tweeluik eigenlijk bij elkaar. Dus pak ze er allebei bij. De mij heb je wel iets sneller uit, dus die zou ik eerst pakken.
Dat zou ik ook doen.
Ja, precies. En als je dan nog niet genoeg kan krijgen, doorstomen naar Kursen.
Precies, ja.
Hey, en waarom heb je Mussolini dan? Als je dan, want er zijn er 8 of 10. Mussolini is niet de eerste in het boek. Lenin begint hij volgens mij mee.
Ja, klopt.
Waarom pikte jij Mussolini eruit?
Nou, Mussolini, die kende ik nog niet zo goed. En dat was ook toen Meloni in Italië de verkiezingen gewonnen had. Toen had ik toevallig net het boek binnen. En ik dacht, eens even kijken inderdaad hoe dat nu zit met Meloni en met Mussolini. En wie kan je dan beter erbij pakken als Kershaw?
Nou, dankjewel weer, Barend.
Ja.
Mooie aanvulling op deze aflevering. En tot
veel
de volgende keer.
Yes,
dank je.
Okay. Hoi, hoi.
Goed,
Ivo, jij ook nogmaals heel veel dank. Heel fijn dat je hier wilde zijn.
Nou, leuk om hier te zijn.
Bedankt voor het mooie verhaal.
Je luisterde naar Zoeken naar Boeken. Een podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer.